Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente de dienst voort met Psalm 84 en daarvan het tweede vers. Zelfs vindt de mus een huis, o Heere, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. 2 van Psalm 84. waarmee ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de apostolische geloofsbelijdenis. In aansluiting daaraan komt de schriftlezing tot ons uit Matteüs 8, vers 5 tot en met 13 en daarna Johannes 4, vers 43 tot en met 54. Matteüs 8, het 5e tot en met het 13e vers en Johannes 4, vers 43 tot en met 54 zijn de schriftlezing na de geloofsbelijdenis.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu Matteüs 8, te beginnen bij vers 5. Als nu Jezus te Capernaum ingegaan was, kwam tot hem een hoofdman over 100, biddende hem. En zeggende: Heere, mijn knecht ligt te huis geraakt en lijdt zware pijnen. En Jezus zeide tot hem: ik zal komen en hem genezen. En de hoofdman over 100 antwoordende zeide: Heere, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen, maar spreek alleenlijk een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen, hebbende onder mij krijgsknechten, en ik zeg tot deze: ga en hij gaat, en tot anderen: kom en hij komt, en tot mijn dienstknecht: doe dat en hij doet het. Jezus, nu dit horende, heeft zich verwonderd en zeide tot degene die hem volgden: voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden. Doch ik zeg u, dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham, Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Aldaar zal wening zijn en knersing der tanden. En Jezus zeide tot de hoofdman over 100, ga heen en u geschiede gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden te diezelfde uren. Dan vervolgen wij in Johannes 4, het 43e vers. En na de 2 dagen ging hij vandaar en ging heen naar Galilea. Want Jezus heeft zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderland geen eer heeft. En als hij dan in Galilea kwam, ontvingen hem de Galileërs, gezien hebbende al de dingen die hij te Jeruzalem op het feest gedaan had, want ook zij waren tot het feest gegaan. Zo kwam dan Jezus wederom te Kana in Galilea, waar hij het water wijn gemaakt had, en er was een zeker koninklijk hoveling wiens zoon krank was te Capernaum. Deze gehoord hebbende dat Jezus uit Judea in Galilea kwam, ging tot hem en bad hem dat hij afkwame en zijn zoon gezond maakte, want hij lag op zijn sterven. Jezus dan zeide tot hem: tenzij dat gij lieden tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. De koninklijke hoveling zeide tot hem: Heere, kom af eer mijn kind sterft. Jezus zeide tot hem: ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zeide en ging heen. Als hij nu afging, kwamen hem zijn dienstknechten tegemoet en boodschapten zeggende: uw kind leeft. Zo vraagde hij dan hen de uren in welke het beter met hem geworden was. En ze zeiden tot hem: gisteren te 7 uur verliet hem de koorts. De vader bekende dan dat het in die uren was, in de welke Jezus tot hem gezegd had, uw zoon leeft. En hij geloofde zelf en zijn gehele huis. Dit tweede teken heeft Jezus wederom gedaan, als hij uit Judea in Galilea gekomen was. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking is uit de tweede schriftlezing, Johannes 4, en daarvan vers 46b tot en met vers 53. En we willen alleen het eerste en het laatste vers nog lezen. Vers 46b, en er was een zeker koninklijk hoveling, wiens zoon krank was, te Capernaum, tot en met vers 53. De vader dan bekende dat het op dezelfde uren was in de welke Jezus tot hem gezegd had, uw zoon leeft. En hij geloofde zelf en zijn gehele huis. Tot zover de tekstwoorden. Voordat wij overgaan tot de bediening van het woord, worden we geroepen om het sacrament van de heilige doop te bedienen aan twee kinderen der gemeente. En in verband daarmee lezen wij het doopformulier. Het onderwijs van de kerk luidt daar als volgt. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn. Zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en bespringing met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik ook de moeders vragen om op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zo zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Hogendoorn? Ja. Moeder Hogendoorn. Vader Roodzand. Ja. Moeder Roodzand. Geliefde doopouders, nog een enkel woord voordat wij overgaan tot de bediening van de heilige doop en voordat jullie kinderen worden binnengebracht. Gebeuren er vandaag nog wonderen? Die vraag zou ik deze middag willen stellen in de dooptoespraak. En ik denk dat als we bij de wieg van ons kleine kindje hebben gestaan, dat we het misschien wel eens hebben gedacht en hebben gezegd, ook in onze tijd, ook vandaag gebeuren er nog wonderen. Als de Heere een gezond kindje geeft, als de Heere alles wel maakt door de geboorte heen met de moeders, Als de Heere in de periode van verwachting heeft gespaard en bewaard. En het was meer dan anders een spannende tijd. Want er was in die tijd van jullie verwachting ook een ziekte, een besmettelijke ziekte. Die juist moeders in verwachting erg kon treffen. Maar de Heere heeft daarin nog een wonder gedaan. En hij heeft jullie leven gespaard. En hij heeft jullie de kinderzegen gegeven. Daar mogen we allereerst wel bij stilstaan. Als vader en moeder. Ook op een dag als deze. Nu is het niet meer, minder een wonder dat de Heere ons met onze kinderen afzondert uit deze wereld. En ons brengt onder zijn woord. Dat is ook een voorrecht. Toen ik vanmorgen uit de kerk liep. Werden we aangesproken door enkele moslims hier uit de woonomgeving. En we spraken zo even met elkaar over het verschil tussen de islam en het christendom. En ik heb de mensen nog uitgenodigd om in de kerk te komen. Ik weet niet of ze aan die uitnodiging gehoor geven. Maar dan gaat het wel even door je heen. Betrekkelijk overtuigd van de waarheid van hun godsdienst. En dan gaat het wel even door je heen, wat maakt de Heer een onderscheid als die mensen nog brengt onder zijn woord. Dat is ook iets van jullie grote verantwoordelijkheid naar jullie kinderen toe. Om jullie kinderen bij dat woord op te voeden, bekend te maken met dat woord. Want dat woord bevat de leer van de zaligheid. Dat leert ons dat wij van nature verloren liggen met onze kinderen. En het leert ons ook hoe nu verloren Adams kinderen nog zalig kunnen worden. De leer der zaligheid. Maar dan zijn we eigenlijk ook al bij het derde en laatste wonder waar ik even op wil wijzen in deze dooptoespraak. En dat is dat wonder wat we allemaal nodig hebben. Dat het doopwater niet bewerkt, maar waar het doopwater wel naar verwijst. En dat is dat wonder van de afwassing van onze zonden door het bloed van de Heer Jezus Christus. Laten we dat boven alles mogen zoeken voor ons en voor onze kinderen. En wij weten, dat doet het doopwater niet, onze zonde afwassen. Dat doopwater wijst wel heen naar dat alles reinigende bloed. Dat doopwater klaagt ons aan omdat wij onrein zijn. Maar dat doopwater wil er ook van getuigen hoe het bloed van de Heer Jezus Christus nu reinigt van alle zonde. En wat zouden we er goed mee zijn, onze kinderen goed mee zijn, als ze door genade dat bloed nodig krijgen. Als ze door genade niet meer rust vinden en wij geen rust meer vinden voordat we het weten mogen, door dat bloed gereinigd te zijn. En wat de Heere nu bij de doop ook wil betuigen is dat het hem aangenaam is. Om haar woorden uit de Dordtse leerregels te gebruiken. Dat het hem aangenaam is dat vaders en moeders en kinderen tot hem zullen komen. Om alles wat ze nodig hebben voor tijd en eeuwigheid van hem te ontvangen. Hij belooft dat wat ons ontbreekt en wat wij missen en waar wij geen recht op hebben. Er bij hem is en dat hij niet alleen machtig is, maar ook zeer gewillig is. Om het op het gebed te schenken. De Heere geven dat jullie opvoeding gestempeld mag zijn door deze dingen. In diepe afhankelijkheid van de God, van de doop, van jullie kind. De Heere gedenken ook de doopouders die aanwezig zijn en op verschillende plaatsen in de kerk zitten. Ook een voorrecht als u als grootouders de dienst mag bijwonen. En de Heere geven ook aan de grootouders alles wat nodig is om biddend uw kleinkinderen en kinderen aan de Heere op te dragen. En om, net zoals de vader uit de tekstwoorden van deze middag, als een machteloze tot hem uit te gaan. Om hem te vragen wat niet gemist kan worden voor ons en voor ons nageslacht. De Heere werkt het in rijke mate, ook in onze tijd. En ook in deze stad, hij zij ons genadig. 105 vers 5 willen wij gaan zingen, terwijl de doopelingen worden binnengebracht. En na de doopsbediening zingen we 134 vers 3. Het is nu 105 vers 5. Theo, Johan, Jan, Hogendoorn, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Doodshand, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. eindigen we de doopsbediening met dankzegging en bidden we de Heere om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk worden opgevoed en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Heere, als we deze dingen vragen voor de kinderen die gedoopt zijn en voor hun ouders, dan dragen we ook de grootouders aan u op die hier getuigen mochten zijn van de doop van hun kleinkind. Wees u ook met hen en geef ze veel gebed voor hun nageslacht. Geef ook dat ze hun kinderen en kleinkinderen mogen voorgaan door genade in het zoeken van u. En laat dat ook het leven van de ouders mogen stempelen. Heere, laat ons in onze armoede en in alles wat ons ontbreekt toch mogen komen aan de voeten van u, die nu kan vervullen een mens die niets heeft van zichzelf. Heere, wil u zo met ons zijn, maar ook met de andere ouders in de gemeente. We bidden ook voor degenen die met pijn en verdriet in deze dienst zijn, omdat ze de kinderzegen moeten missen. Heere, wil u hen vertroosten en sterken. Wil u allen die afgedwaald zijn terugbrengen. U hebt eenmaal ze, Heere, ook laten dopen. Dat geldt in ieder geval voor de kinderen der gemeente. En Heere, we bidden, wil u ze terugbrengen, al zouden ze eigen wegen zijn gegaan bij u en bij uw dienst vandaan. Wil u een zegen geven over de prediking van uw woord. Geef ons alles wat nodig is bij het luisteren en bij het spreken. En wil u zelf door de bediening van uw woord werken in harten van zondaren. Heere, wees zo met ons. Geef ons ook rust bij het luisteren en hoor ons in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We willen ter voorbereiding op de prediking gaan zingen van de 147ste psalm en daarvan het zesde vers, 147 vers 6. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Collecten van deze zondag zijn voor de eredienst, voor de diaconie en voor algemene kostenkerk. Bij de uitgang hebt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen nu Psalm 147, vers 6. Geliefde gemeente, wij hebben deze middag het Johannesevangelie voor ons. En in dat Johannesevangelie worden in tegenstelling tot de andere evangeliën maar een klein aantal wonderen verteld. Al die wonderen die Johannes beschrijft hebben ook iets te maken met het onderwijs dat de Heer Jezus naar aanleiding daarvan geeft. En dat geldt heel bijzonder ook voor het wonder dat deze middag voor ons ligt. Dat wonder waarbij de Heer Jezus zegt tegen een machteloze vader: uw zoon leeft. Daar ligt iets in van een vooruitwijzing naar wat de Heer Jezus in het volgende hoofdstuk zal zeggen. Namelijk dat hij mensen geestelijk levend maakt. Doden zullen horen de stem van de zonen Gods en die ze gehoord hebben zullen leven. En om dat duidelijk te maken, het wonder daarvan te onderstrepen, heeft de Heer Jezus ook een zichtbaar wonder gedaan dat we deze middag met de hulp van de Heere willen overdenken. En we schrijven bij onze tekstwoorden van vanmiddag: Christus en een machteloze vader. Christus en een machteloze vader. Drie gedachten. Allereerst, hij ziet de nood van een kind. Dat is als we lezen in vers 47 over een jongen die op zijn sterven ligt. In de tweede plaats, hij peilt het hart van een vader. Want we horen de Heer Jezus in vers 48 zeggen: tenzij dat gij lieden tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. En we hopen wel te horen, dan legt de Heer Jezus de vinger bij het hart van een vader. En tenslotte, hij toont de kracht van zijn woord. Dat is het slot van onze tekst waar we lezen in eerste instantie in vers 50, ga heen, uw zoon leeft. Maar waarin we in vers 53 ook horen, de vader bekende dan dat het op dezelfde uren was in de welke Jezus tot hem gezegd had, uw zoon leeft. En hij geloofde zelf en zijn gehele huis. Dus Christus ziet de nood van een kind. Christus peilt het hart van een vader. En Christus toont de kracht van zijn woord. Het wonder dat deze middag voor ons ligt in Gods woord, dat heeft zich afgespeeld helemaal aan het begin van een langere periode dat de Heer Jezus werkzaam is geweest in Galilea, het noorden van het land. Zo'n anderhalf jaar heeft hij daar gepreekt en heeft hij daar wonderen verricht voordat hij weer naar een ander deel van het land van de Bijbel trok. Maar we hebben gelezen in onze tweede schriftlezing hoe de Heer Jezus naar Galilea, naar dat gebied komt. Vanuit Judea, door Samaria, naar Galilea. En dan is de eerste plaats, of een van de eerste plaatsen die hij bezoekt, Kana. Wij kennen die plaats als de plaats waar de Heer Jezus al een wonder had gedaan. In Kana had hij water in wijn veranderd. En een van de verklaarders zegt, als de Heer Jezus nadien opnieuw naar Kana komt, dan is het om de vrucht van het wonder na te gaan. Om na te gaan of het wonder dat hij gedaan had ook iets van vrucht heeft nagelaten. We hebben het zojuist, doopouders, gehad over wonderen. Over het wonder van de geboorte en over het wonder als het lichamelijk allemaal goed mag zijn met ons kindje en als we zelf bewaard werden. Maar wat heeft dat nou nagelaten? Waar heeft dat ons nu gebracht? Natuurlijk, ook bij de wieg van jullie kindje. En in zorg voor jullie kind, moederzorg en vaderzorg, maar heeft dat ons nu ook in verwondering bij de Heere gebracht? Maar als de Heer Jezus dan in Kana aangekomen is, en Kana is een dorpje of een stadje ergens in het bergland van Galilea, dan richt Gods woord de aandacht op een vader in nood die woonde zo'n 30 kilometer verderop. Kijkt u maar mee in de tekst. Er staat aan het begin van onze tekstwoorden: en er was een zeker koninklijk hoveling wiens zoon krank was te Capernaum. Laten we eerst even letten op de man over wie het in onze tekst gaat. Koninklijke hoveling wordt hij genoemd. We moeten denken aan een man die ambtenaar was aan het hof van koning Herodes Antipas, die in die tijd over het noorden van Israël regeerde. Deze man heeft een hoge functie gehad aan het hof. Misschien is hij rentmeester geweest en heeft hij geluisterd naar de naam Guzas. Ik hoop daar straks nog even op terug te komen. Want er wordt in de Bijbel een zekere Guzas genoemd die rentmeester was van Herodes. Het is een belangrijke dienaar van de koning, een belangrijke hoveling geweest, want we lezen in het vervolg van de geschiedenis dat hij meerdere dienstknechten had die hem tegemoet komen. Maar vooral wordt deze vader, deze man hier getekend als een vader in nood. En wat is die nood precies? Die nood betreft zijn zoon. Zijn zoon is ziek, ernstig ziek. In vers 46 horen we er al iets van wiens zoon krank was. En dan in vers 47 wordt de ernst nog eens onderstreept. Deze jongen, hoe oud hij precies geweest is, weten we niet, maar deze jongen ligt op sterven. En dat heeft te maken met een ziekte die gepaard ging, zo wordt nog duidelijk uit vers 52, met koorts. Het slot van vers 52 spreekt over dat de koorts hem bij zijn genezing verlaten heeft. Kijk, daar heeft zijn vader, en dat is het eerste wat we eigenlijk voor ogen krijgen, daar heeft zijn vader in grote zorg bijgestaan bij zijn jongen. Kreeg koorts, werd ziek. En misschien dat die vader heeft gedacht, wat wij natuurlijk ook doorgaans denken, als een van de kinderen koorts krijgt, dan denken we het valt wel weer mee en hopelijk gaat het snel weer beter. Maar met deze jongen ging het niet beter. Hij werd zieker en zieker. En ongetwijfeld zal deze vader nog een dienaar gestuurd hebben naar de heelmeester, de medicijnmeester, de dokter zouden wij zeggen, die iedere stad in het land van de Bijbel in de tijd van het Nieuwe Testament wel had. Maar de dokter kon ook niks doen. En toen stond die vader daar machteloos. Net zoals wij op allerlei momenten ons als ouders ook machteloos kunnen voelen. Dat kan zijn als onze kinderen ziek zijn. Dat kan ook zijn als bij het groter worden we misschien grote zorgen hebben over de kinderen. Als we niet weten hoe het verder moet. En het geldt niet alleen dat ouders met zulke zorgen kunnen lopen, maar dat geldt toch voor ons allemaal. Dat er momenten kunnen zijn in ons leven dat we ons machteloos voelen. En dan hoort deze vader over wie het gaat van de Heer Jezus. Kijkt u maar aan het begin van vers 47. Deze gehoord hebbende dat Jezus uit Judea in Galilea kwam. Dus op de een of andere manier heeft hij misschien wel van teruggekeerde pelgrims uit Jeruzalem gehoord dat de Heer Jezus ook onderweg was naar Galilea. Misschien heeft hij vanuit Kana te horen gekregen dat de Heer Jezus daar al eerder een wonder heeft gedaan en dat hij daar weer terug was. Maar in elk geval, hij hoort, de Heer Jezus is, niet heel dichtbij. Want tussen Capernaum, waar hij woont en waar zijn zoon zo ernstig ziek stervend neerligt, en de plaats Kana, waar de Heer Jezus was, ligt zo'n 30 kilometer. 30 kilometer heuvelland, bergland. Het was nog een hele reis te voet om van de ene plaats naar de andere plaats te komen. Maar het kan. is mogelijk om die reis af te leggen. En dan zien we die vader zo machteloos als hij is, want hij kan zijn zoon niet helpen. Dan zien we hem op weg gaan. Door het heuvelland, vanuit dat laag gelegen Capernaum aan het meer van Galilea, omhoog tegen de berghelling op, steeds verder door de bergen, totdat hij in Kana komt. En als hij daar komt, ja, dan lezen we dat hij de Heer Jezus te nood voorlegt. Het slot van vers 47. Hij bad tot hem. En wat vraagt deze vader dan? Twee dingen. Allereerst dat hij de Heer Jezus zou afkomen. Dat wil zeggen, met hem de reis naar beneden zou maken, vanuit dat heuvelland naar dat lage gebied bij het meer van Galilea. Dat hij mee zou gaan dus, de Heer Jezus. Dat hij af zou komen. Dat hij mee zou gaan zijn huis in en dat hij hem daar zou genezen. Is dat goed? Dat die vader die gang maakte? Is dat goed? Dat die vader deze dingen aan de Heer Jezus vraagt? Wat denkt u? Nou, het eerste wat we deze middag tegen elkaar toch zouden zeggen, dat is, ja, dat is goed. Het is goed dat deze vader door de nood van zijn kind gedreven en door alles wat hij van de Heer Jezus gehoord heeft getrokken, dat hij uitgaat en dat hij zijn nood voor de Heer Jezus bekend maakt. Dat hij vraagt of hij geholpen kan worden. Dat hij het zegt tegen de Heer Jezus. Gaat u toch met mij mee? Want mijn zoon ligt op sterven. Er is grote nood en wij kunnen hem niet beter maken. Maar als u meegaat, kunt u hem niet genezen. We zouden kunnen zeggen, deze vader heeft wel grote gedachten van de macht van de Heer Jezus Christus. En hij heeft er een hele reis voor over, maar dat begrijpen we als ouders wel wanneer we iets kennen van nood over hun kind. Heeft er een hele reis voor over om die nood bij hem te brengen. Hebben wij, ouders in de kerk, vaders in de kerk, doopvaders, al een reis gemaakt om in de machteloosheid die wij hebben, de nood van ons kind voor de Heere neer te leggen? Nee, dat hoeft geen verre reis te zijn. Dat is bij ons geen reis van 30 kilometer, maar dit is de reis, als het goed is, naar onze binnenkamer, naar ons bidvertrek. Want wij zijn in een bepaalde zin, en u moet dat goed opvatten, we moeten dat straks maar even iets uitwerken, maar wij zijn in een bepaalde zin als ouders ook machteloos. Niet in die zin dat wij geen verantwoordelijkheid hebben, want die hebben we wel. Wij hebben de verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk zorg te dragen voor de ziel van ons kind. Wij hebben de verantwoordelijkheid om de Heere aan te lopen en hem te vragen om wat nodig is. Wij hebben de verantwoordelijkheid om bij het opwassen, zoals het formulier het zegt, het opgroeien, ons kind te onderwijzen, steeds meer, steeds breder, zegt het formulier. Dus dat begint heel eenvoudig met een enkel woord aanleren, maar steeds meer onze kinderen, onze kleinkinderen leren en onderwijzen in de leer van de zaligheid. En als het op dat punt gaat over onze verantwoordelijkheid, mogen wij natuurlijk niet zeggen, wij zijn daarin machteloos en wij kunnen niets. Dat moest ons dan maar uitdrijven tot de Heere. Maar met alles wat wij te doen hebben in de opvoeding, kunnen wij één ding toch niet. En misschien nog wel heel veel andere dingen ook niet waarin we onze machteloosheid ervaren, maar wij kunnen het hart van ons kind niet veranderen en niet vernieuwen. Wij hebben echt nodig hartvernieuwende genade van de Heilige Geest voor ons en onze kinderen. Maar dat is wel te verkrijgen bij de Heere. En daarom stelde ik die vraag. Hebben wij die reis al gemaakt? Gaat het ons boven alles daarom? Kijk, wij mogen met de zorgen en de noden van onze kinderen, ook de tijdelijke noden van ons kind, tot de Heere gaan. Dat deed deze vader hier ook. Het waren in eerste instantie tijdelijke zorgen die hem tot de Heere uitdreven. Maar bovenal is het gewicht van de ziel van ons kind. Laten we biddende vaders en moeders mogen zijn. Het is goed aan de ene kant wat deze vader doet. Hij brengt de nood van zijn kind bij de Heere. En dat is niet alleen een opdracht voor doopouders, maar dat is ook een opdracht, ik zei het u al, voor alle ouders in de kerk. Voor ouders die weten dat hun kinderen op dit moment in de kerk zitten en misschien meeluisteren. Maar ook voor ouders die weten dat één of meerdere kinderen helemaal niet meer onder het woord komen. En wat kan dat een verdriet en een zorg geven? Maar wat is nodig dat we die reis maken naar de binnenkamer, om die nood en dat verdriet en die zorg ook voor Gods aangezicht bekend te maken. Ook al hebt u dat al zo vaak gedaan. En ook al zegt u in uw moedeloosheid en in uw opstand misschien wel eens, en het helpt allemaal niets. En waarom hoort de Heere niet? Dat de Heere niet altijd direct antwoordt, blijkt ook wel uit onze tekstwoorden. We kunnen dat zo niet zien. Maar als er in vers 47 het midden staat dat de vader, de koninklijke hoveling, de vader van de zieke zoon, de Heere Jezus, bad, dan staat daar, zoals zo vaak in het Nieuwe Testament, een werkwoordsvorm die eigenlijk betekent, hij bad aanhoudend. Hij bad telkens opnieuw. Dat betekent dat ook hier iets van die beproeving van de Heer Jezus is geweest, die er zo vaak is en die er vandaag de dag nog steeds is, dat het na uw gebed soms zo stil blijft. En dat u helemaal geen antwoord lijkt te krijgen. Dat was er ook al tijdens de omwandeling op aarde van de Heer Jezus. Wij weten van de Canaanese vrouw, en dat was een moeder, en we weten van deze vader, en ze kwamen met hun gebed tot de Heere en bleef aanvankelijk stil. Het verzoek moest herhaald worden, weer gedaan worden. De nood van een kind, gemeente, voordat die vader bij de Heer Jezus was, toen die vermoeid, laat ik zeggen, halverwege was, toen heeft de Heer Jezus hem al lang gezien, in zijn zorg. Voordat die vader verteld heeft over zijn zoon in grote nood en onder een ernstige ziekte, heeft de Heer Jezus die zieke jongen al lang zien liggen. En de Heer Jezus zal zich over deze vader, over dit kind ontfermen, over de nood van dit kind zich buigen. Maar voordat hij dat doet, wendt hij zich eerst tot de nood van een vader. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Christus peilt het hart van een vader. We lezen verder in onze tekst en we zijn inmiddels bij vers 48... Moet zich dat nog even proberen voor te stellen. Daar komt die vader, ernstig zieke jongen. Hij heeft zich gehaast door dat bergland. Hij is moe, misschien buiten adem aangekomen bij de Heer Jezus. Werpt zijn nood voor de Heer Jezus neer. Er klinkt iets ontzettend dringends ongetwijfeld in zijn gebed. Heere, kom toch. Heere, help toch. Heere, ga toch mee. Kom toch af en genees mijn zoon. En wat doet de Heer Jezus? Tenzij dat gijlieden tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven, zegt de Heer Jezus. Is dat niet een heel scherp woord? Ja, dat is wel een scherp woord, maar scherp vanuit de liefde. Wat bedoelt de Heer Jezus precies met dat woord? Wel, we kunnen het op twee manieren opvatten en die vullen elkaar eigenlijk aan. Ik zal de nadruk proberen te laten vallen op twee manieren in deze woorden. Het kan zijn dat de Heer Jezus dit bedoelt. Tenzij dat gij lieden tekenen en wonderen ziet, zult gij niet geloven. Als u geen tekenen en wonderen ziet gebeuren, zult ge niet geloven. Ik denk dat dat het eerste is waar de Heer Jezus hier de vinger bij legt. Deze koninklijke hoveling, deze vader met een kind in nood, en daarom is hij ook een vader in nood. Maar de Heer Jezus zegt, het is bij u, u wilt eerst zien. En dan zult u geloven. Ik moet eerst met u meegaan naar huis, uw huis in. En dan moet ik een wonder doen. En dan zult u geloven. Tenzij gij tekenen en wonderen ziet. Dat is de eerste betekenis. Maar de tweede betekenis, u kunt het ook nog op een andere manier horen. Dat de Heer Jezus het zo heeft bedoeld. Tenzij dat ge tekenen en wonderen ziet. Dan wil de Heer Jezus daarmee zeggen, het gaat u alleen maar om tekenen en wonderen voor het tijdelijke leven. En zo was het ook zoveel bij mensen in de omgeving van de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde. En gemeente, dan trek ik de lijn maar door. Hoe is dat bij ons? Als de Heer Jezus daar de vinger bij legt en zegt tegen deze vader, want dat heeft hij zeker ook bedoeld, u hebt mij alleen maar nodig voor een teken en een wonder in de tijd. In gedachten ga ik met u en naast u onder het woord zitten en ik betrek het ook op mezelf, maar hoe vaak hebben wij de Heer niet nodig voor de tijd en hoe weinig voor de eeuwigheid. Hoe ondersteboven kunnen we niet zijn als we te maken krijgen met ernstige ziekten, en dat is begrijpelijk. Maar wat bekommeren we ons weinig om onze ziel. Hoe kunnen we ons druk maken over allerlei tijdelijke dingen in het leven van ons kind? En dat is belangrijk en dat is goed, want daar hebben we ook een verantwoordelijkheid in. Als het gaat om school en als het gaat om de gezondheid en de ontwikkeling en noem maar op. Een mooi kamertje. Dat is allemaal niet verkeerd. Maar hoe vaak bekommeren we ons om onze ziel? Christus legt zijn vinger bij het hart van deze vader. En hij zegt, als het ware, wat bent u nu voor een vader? Die vraag komt deze middag ook tot alle vaders onder ons. Wat bent u voor vader? Die vraag komt tot mij en tot alle anderen. Wat bent u voor vader? Gaat het u nu alleen om tijdelijke dingen voor uw kind? Of gaat het u om eeuwigheidsbelangen van uw kinderen, van uw kleinkinderen? En dat is nog een keer geen tegenstelling. Maar het mag niet alleen om het tijdelijke gaan. Kijk, daar heeft de Heer Jezus Christus ook deze vader en dit kind niet voor over. Hij wil deze vader niet naar huis sturen of straks met hem meegaan en dan in het huis deze jongen genezen die zo erg ziek is voor het tijdelijke leven. En dan weer verder gaan, zodat deze vader genoeg heeft aan een tijdelijk wonder alleen. Christus is bewogen met zondaren en met de ziel en met de eeuwige belangen van mensen. Zo staat hij deze middag, gemeente, ook voor u en voor mij in de prediking. van het woord. Als diegene die bewogen is met ons eeuwig belang. En dan kan het wel eens dat hij zich plaatst tussen je tijdelijke nood en jezelf. Dat hij er als het ware tussen gaat staan, net zoals dat hij hier doet. En dat hij eigenlijk de vraag stelt, wat dunkt u nu van mij? Wat dunkt u, niet alleen van tijdelijke zorg, maar wat dunkt u van mijn woord? Dat is waarom de Heer Jezus die woorden spreekt, die wel scherp zijn, maar een van de verklaarders zei het zo. Christus wil niet alleen aan de zoon van deze vader de gezondheid schenken, maar hij wil zichzelf wegschenken. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is ook het allerbelangrijkste wat er gebeuren moet in het leven van ons en van onze kinderen. Van nature buiten het rijk van God. Zodat we in het rijk van God niet kunnen komen tenzij we opnieuw geboren worden. En u staat die Christus die alles kan vervullen en alles kan schenken. In zijn bereidwilligheid, in het gewaad van het woord nog onder ons. Ik zei al, de man die we in onze tekst ontmoeten heeft, laat ik die uitleg maar volgen, naar alle waarschijnlijkheid geluisterd naar de naam Guzas. Ik kom daar zo nog een keer op terug. Maar Guzas betekent letterlijk kruik. Een lege kruik. Als we dat nou eens mogen worden, gemeente, voor de Here. Een lege kruik die God kan vervullen. Dan moeten we leeggemaakt worden van alles wat van ons is, van al onze rechten, van alles wat we nog denken zelf aan te brengen en zelf denken te kunnen. Maar als we nou eens overblijven als een lege kruik. We gaan eerst zingen Psalm 139 en daarvan het 14e vers nogmaals naar vanmorgen. 139 vers 14. Misschien dat u al luisterend naar de woorden van onze tekst en de geschiedenis u wel hebt afgevraagd. Lijkt deze vader niet op de hoofdman over 100, over wie het in Matteüs 8 ging, waar we deze middag ook van gelezen hebben? Er zijn heel wat overeenkomsten. In allebei de gevallen gaat het om iemand in dienst van koning Herodes. In allebei de gevallen gaat het om iemand afkomstig uit, woonachtig in Capernaum. In allebei de gevallen gaat het om nood over een jongen die ernstig ziek is. En toch zijn er ook wel wat verschillen. Het is niet dezelfde geschiedenis, zoals sommige uitleggers menen, die wat door Johannes bewerkt en veranderd is en hier dan zo wordt beschreven. U begrijpt ook wel, als uitleggers dat zeggen, dan hebben ze niet zoveel eerbied voor Gods heilig woord. Dit zijn twee verschillende geschiedenissen. In de geschiedenis van de hoofdman over 100, de bekende geschiedenis, gaat het over een hoofdman, over een militaire dienaar van Herodes. Hier gaat het over een hoveling, een ambtenaar zouden we zeggen. En in de geschiedenis van Matteüs 8 ging het over een knecht die te huis lag en geraakt was en zware pijnen leed. Hier gaat het over een zoon die ernstig ziek is en die koorts heeft. In Matteüs 8 ging het over een wonder dat plaatsvond terwijl de Heer Jezus in Capernaum was. En hier gaat het over een wonder dat plaats heeft als de Heer Jezus nog in Kana is, zoals we straks zullen horen. Maar eigenlijk is er nog een belangrijker verschil tussen de hoofdman over 100 en over tussen de hoveling uit onze tekst. En dat is, u kent allemaal die bekende woorden die die hoofdman over 100 uitsprak. Heere, zei hij, ik ben het niet waardig, ik heb het niet verdiend dat u onder mijn dak zou inkomen. Maar spreek alleenlijk één woord. En daarin hoorden we iets in die bekende woorden die vaak worden aangehaald, ja, van het genadewerk van de Heere in zijn hart. Hij had een diep besef van zijn eigen onwaardigheid, dat hij het niet verdiend had. Maar hij had ook grote gedachten en verwachting van Christus en van zijn woord. Eén woord van hem was genoeg. En dat ontbreekt precies, en daarom maakte ik die vergelijking even, dat ontbreekt nu precies bij deze hoveling. We hebben net gezegd, het was goed dat hij die reis maakte. Het was goed dat hij de nood van zijn zoon voor de Heer Jezus neerlegde. Het was niet verkeerd dat hij hem vroeg om genezing, maar hij vroeg, Heere, kom af, kom met mij mee. Ga mijn huis binnen, genees mijn jongen daar. De geloofsverbondenheid en het geloofsvertrouwen in het woord van de Heer Jezus, dat ontbrak. En van kleine gedachten van zichzelf horen we in dit geval ook niet. Als we het moeten zeggen, gemeente, met een uitdrukking uit de geloofsleer van de kerk en die we op catechisatie ook gebruiken. Bij deze vader was ze tot op dit moment, als ik het goed zie, wonder, geloof. En dat was het. En dat wil de Heer Jezus gaan genezen. Zo goed is hij nu ook. Dat als hij in het hart van deze vader alleen wonder, geloof ziet, de Heere nodig hebben voor een tijdelijk wonder, hij dat hart zo wil genezen dat hij er het ware geloof in gaat werken. En hoe doet de Heer Jezus dat dan? Dan komen we bij onze derde en onze laatste gedachte. Vers 50. Jezus zei tot hem, ga heen, uw zoon leeft. Dat is allereerst een machtswoord. Want als de Heer Jezus dat zegt, ga heen, uw zoon leeft, dan zegt hij daarmee, Op dit moment is uw zoon genezen van zijn ernstige, van zijn dodelijke ziekte. Op dit moment, terwijl er 30 kilometer aan berglandschap ligt tussen de plaats waar uw zoon ligt en waar ik sta, heb ik door de macht en de kracht van mijn woord uw zoon genezen. Uw zoon leeft. Machtswoord. En dat is gebeurd ook. Dat blijkt wel straks uit het vervolg. Zoveel macht heeft de Heere nog. Hij is niet aan een plaats gebonden. En hij tekent zichzelf hier en treedt hier naar voren als diegene die alle macht heeft. Ook over ouders en kinderen en mannen en vrouwen die van nature liggen in de geestelijke dood. Want zo is het van nature met ons. Levend voor de wereld en levend voor de zonde en dood voor God. En onderweg, als dat niet verandert, naar de eeuwige dood. Maar Christus heeft macht om door de kracht van zijn woord doden levend te maken. En dat toont hij hier in dit wonder. Als hij het zegt, ga heen, uw zoon leeft. Een machtswoord, maar ook een beproevend woord, of niet? Want wat de Heer Jezus eigenlijk zegt met dit woord is, Vader, Vader van die ernstig zieke jongen, nu moet u zonder mij teruggaan. Ik ben zo machtig en mijn woord heeft zoveel kracht, dat ik op afstand uw zoon genezen heb. Maar nu moet u zonder mij, in ieder geval zonder dat ik lichamelijk met u meega, teruggaan naar huis. Gelooft u dat? Gaat u? En dan lezen we het slot van vers 50. En de mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zei en ging heen. Kijk, Christus heeft, terwijl hij dat woord, dat machtswoord sprak en dat ene wonder deed, ernstig zieke jongen beter, 30 kilometer verderop, Christus heeft op hetzelfde moment het hart van deze vader genezen. En hij heeft er geloofd, grote gedachten van zijn woord ingelegd. Veel verwachting van hem. Gehoorzaamheid des geloofs. En toen ging die vader. Hoe? In alle rust. Dit wonder heeft plaatsgevonden rond 1 uur. De 7e uren staat er aan het slot van de geschiedenis. En dat is 1 uur 's middags. Die vader is weer teruggegaan. Als die nu heel hard had gelopen. En hij had ontzettend haast gemaakt door de zorg voortgedreven. Dan had hij zo in het half duister misschien nog net op tijd in Capernaum kunnen aankomen. Maar dat heeft deze vader niet gedaan. Dat blijkt wel uit het vervolg van de geschiedenis. Deze vader is in alle rust op reis gegaan. Niet omdat zijn zoon hem onverschillig was. Dat blijkt wel uit de heenweg. Maar hij is in alle rust op reis gegaan en hij heeft halverwege overnacht. En de volgende dag is hij verder gegaan. Zoveel vertrouwen, zoveel verwachting was er, heeft de Heer in zijn hart gelegd als het ging om het woord van hem. Hoe we dat weten, kijkt u maar nog een stukje verderop. En als hij, vers 51, nu afging, kwamen zijn dienstknechten hem tegemoet en boodschapten zeggende, uw kind leeft. Zo vraagde hij dan van hen de uren in welke het beter met hem geworden was. En zij zeiden tot hem, en dan komt het, gisteren. Gisteren te 7 uren. En 7 uren nog een keer, dat is volgens de Bijbelse tijdsrekening 1 uur, 7 uur na 6 uur in de morgen, 1 uur in de middag. gisteren om 1:00 in de middag. Toen is de koorts van hem geweken. En toen heeft die vader het tot zijn verwondering gezien. Hoe dat geloof dat door de Heer Jezus gewerkt was en dat door hem beproefd werd, ook werd gesterkt en werd bevestigd. Vers 53, de vader bekende dan dat het op dezelfde uren was in de welke Jezus tot hem gezegd had, uw zoon leeft. Kijk, en wat is nu het verschil tussen dat geloof waarmee deze vader aan het begin naar de Heer Jezus toe ging? Ja, dat was een geloof heel sterk gericht op het wonder, op eerst zien. En het geloof wat de Heer Jezus heeft gewerkt en heeft versterkt zo bij deze vader, dat was een geloof gericht op het woord. Het ware geloof richt zich op het woord. Het ware geloof houdt God voor een man die niet liegen kan. Voor een waarmaker van zijn woord. Kijk, en dat brengt ons dan, doopouders en anderen, ook nog weer eens een keer bij die vraag. Geloven we nu werkelijk wat de Heere zegt in de doop? En dan begin ik waar het doopformulier ook begint, want dan moeten we beginnen. Anders maken we er een oppervlakkige toestand van. Dan begin ik bij de vraag, geloven wij dat wij en onze kinderen van nature en vanuit onszelf onrein zijn? Onrein vanwege de zonde. Dat we gewassen moeten worden door niets minder dan het bloed van de Heer Jezus Christus, dat onze nood zo groot is. Geloven we dat, dat we van nature buiten staan met onze kinderen, buiten het Rijk van God? Is dat nood geworden? Want het geloof gelooft, zegt de Westminster belijdenis, alles wat in Gods woord te vinden is. En zo is het. Maar geloven we ook dat God machtig is en gewillig is om zondige ouders met zondige kinderen te reinigen. Dat Hij alle macht heeft om te geven wat ons ontbreekt. En verbindt dat ons aan Hem. Doet dat ons aanhouden bij Zijn woord. Ook bij die eenvoudige woorden, en daar denken we misschien veel te weinig bij na, die worden uitgesproken bij de doop. In de naam des Vaders. En in de naam des Zoons. En in de naam des Heilige Geestes. In die drie namen wordt de naam genoemd van die God der zaligheid, bij wie nu alles te vinden is. En God wil zijn naam nog laten uitroepen over onze kinderen en over ons. Opdat wij aan zijn voeten terecht zouden komen, maar ook op dat woord zouden aanhouden bij hem, die mild en overvloedig schenkt. En dan staat er aan het slot van vers 53, en hij geloofde zelf en zijn gehele huis. En dat is opmerkelijk. Als u bekend bent met de Bijbel, dan weet u misschien wel dat die teksten waarin het gaat over hij geloofde met zijn huis of zij geloofde met haar huis, die zijn vooral te vinden in Handelingen. U leest dat van Lydia. U leest dat van de stokbewaarder. U leest dat van Cornelius. Ze geloofden met hun huis. En daar hoort dan bij, in dit geval, u moet dat breed nemen, daar horen de dienstknechten bij. Daar hoort de zoon bij. Daar hoort de vrouw van deze hoveling bij. En dan kom ik nog één keer terug op de naam Guzas. Ik zei u al, die wordt elders in Lucas 8 genoemd de rentmeester van Herodes. Een belangrijke hoveling zouden we kunnen zeggen. Koninklijke hoveling. En daar wordt ook verteld wie zijn vrouw is. Johanna. En Johanna is, leest u het op een ander moment nog maar eens na, Johanna is één van die vrouwen uit Galilea, die op een wonderlijke manier in aanraking kwamen met het wonder van Christus. Maar die aan het wonder niet genoeg hadden. En achter de Heer Jezus aangingen om hem te volgen. En zo ziet u Johanna gaan. Het is geen bekende figuur uit de Bijbel. En aan de andere kant toch wel. Want het is een van de vrouwen geweest die de Heer Jezus zijn gevolgd vanuit Galilea naar Jeruzalem op zijn laatste reis. En die hem zijn gevolgd tot Golgotha toe. Daar heeft Johanna, en laten we de uitleg die u in de kanttekeningen ook terugvindt, maar aanhouden. Daar heeft Johanna, de moeder van deze ernstig zieke jongen die genezen werd, gestaan. En ze heeft daar ongetwijfeld in nog zoveel diepere zin nagedacht over de woorden die hier klonken. Uw zoon leeft. Want daar zag ze hoe God zijn eigen lieve zoon gaf om te sterven aan Golgotha's kruis. Opdat hij het leven zou verwerven voor doodschuldige zondaren. En toen is Johanna samen met de andere vrouwen vanuit Galilea naar de graftuin gegaan. En ze hebben gezien hoe de Heer Jezus begraven werd. En u ontmoet haar nog één keer verderop, en dat is op de dag van de opstanding. Als ten volle waar wordt, Gods Zoon leeft. Kijk, zo ligt er niet alleen een boodschap voor vaders, maar ook voor moeders. Als we elkaar iets mogen toewensen, is het toch wel dat dat de vrucht mag zijn van de doop van jullie kind. Dat dat de vrucht mag zijn, dat het je mag verbinden aan de Heere, om hem te volgen. Om hem nodig te hebben. Om door hem onderwezen te worden. En om te zien hoe nu uit hem, uit zijn sterven en uit zijn opstanding, dode zondaren levend gemaakt kunnen worden en het leven kunnen ontvangen. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u de naprediker willen zijn van het woord. Vergeeft u al het zondige en gebrekkige. Zegen het uwe. Geef ons, Heere, dat wij iets mogen kennen. Van die genade die Johanna kende. Van die genade die Guzas kende. Heere, wil u werken. Door uw woord en door uw geest in ons leven. En laat ons leven bij uw woord in diepe afhankelijkheid. Wees met ons in deze pas begonnen week. Bewaar ons. Geef ons in alle dingen wat nodig is. En u weet wat we nodig hebben in verschillende omstandigheden. Heere, we bidden, wijst u ons de weg. Bewaar ons voor eigen dwaasheid en voor eigen zonde. Vergeef ons alle zonde en bekeer ons tot u. En laat het ook in deze week van voorbereiding een week zijn waarin we onszelf voor uw aangezicht mogen onderzoeken. En dat alles uit genade. Om Christus wil. Amen. Psalm 56, het vijfde vers is onze slotzang. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. 56, vers 5. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.